De schriftlezing voor hedenavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 3 tot 9. Marcus evangelie, 14e hoofdstuk, de versen 3 tot 9, we lezen het woord Gods nu aldus. En als Jezus te Bethanië was in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aanlag, kwam een vrouw hebbende een albastenfles van met zalf, van onvervalste nardus, van grote prijs. En de albastenfles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen in zichzelf en zeiden: waartoe dit verlies der zalf geschiet, want deze had kunnen boven de 300 penningen verkocht en de behoeftigen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zeide: laat af van haar. Wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk in mij gevolgd. Want de armen hebt gij altijd met u. Wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij vermocht. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven ter begrafenis. Voorwaar, zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden, in de gehele wereld zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, wij danken u dat we in dit stille avonduur mogen samenkomen, vergaderd rondom uw woord. En wij zijn indachtig dat de belofte er is dat waar wij om uw woord, om uw naam vergaderd zijn, dat gij daar in de zoon uw liefde tegenwoordig zijt, o Heere. Geef ons dat te verstaan vanavond. Die tegenwoordigheid. Geef dat we daardoor gesterkt mogen worden. En dat wij zo gesterkt mogen worden dat wij ons eigen leven en de omstandigheden daarbij, dat we die aankunnen. Maar o Heere, geef dat we daar niet bij mogen blijven. Dat we verder mogen zien. En dat we mogen verstaan dat gij meer van ons vraagt. Dat gij een hogere bestemming voor ons hebt bereikt. Dan alleen voor onszelf te zorgen. O Heere, geef ons macht. Om iets van uw glans en heerlijkheid. In de duisternis van deze wereld. Te doen stralen. O Heere, geef dat wij zelf verbonden mogen zijn met u. Dat we niet alleen over mogen spreken vanuit een verleden of vanuit de verwachting van een verre toekomst. We willen onszelf ook op de weg leiden en willen ons dieper inleiden. We willen ons geloof bevestigen. We willen ons versterken daarin. zodat wij ook anderen niet met verhalen en met allerlei suggesties, maar vanuit u mogen troosten. Heere, wil dat ook vanavond doen. Geef dat wij uw woord mogen verstaan, willen doen klinken, wil de adem van uw geest schenken, opdat het woord klank mogen krijgen. O Heere, wij dragen u op al onze noden en zorgen die we kennen en die we niet kennen. O Heer, ontferm u over ons en geef dat wij macht hebben om ons te ontfermen over anderen. O Heere, wees met uw ganse schepping, met alles wat leeft. O Heere, en wil het brengen tot de heerlijkheid van uw koninkrijk. We bidden u voor uw volk Israël. Wil dat nabij zijn en wil geven dat de volkeren mogen inzien dat gij een God zijt die u zelf een instrument hebt gemaakt om de volkeren te bevrijden. O Heere, geef ons doorzicht, ook met het hart, in de eerste plaats met ons hart, en wil ons indachtig maken dat we ook verbonden zijn met de hemel. En dat wij het paradijs ons herinneren. En dat we hier moeten staan, in deze wereld. Heere God, wees zo met ons. Zegen ons. En stel ons tot zegen. Vergeef ons onze zonden. En vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Wij vragen u dat, Vader, om zijns, om uw naams wil. Amen. De tekst voor hedenavond is het 9e vers van Marcus 14. Marcus 14, vers 9. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden tot de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Het staat eigenlijk in een andere volgorde. Er zal van wat zij gedaan heeft gesproken worden tot haar gedachtenis. Gemeente des Heren, het is een Bijbelgedeelte waar dikwijls in deze lijdenstijd over gepredikt wordt. Er zijn in het evangelie niet zoveel opdrachten te vinden waar een verplichting op rust bij de prediking om daar in het bijzonder aandacht aan te besteden. Dat is dit hier wel. De Heer Jezus zelf heeft gezegd, want alwaar dit evangelie gepredikt wordt, herdacht moet worden wat zij gedaan heeft, maar speciaal wordt er aan toegevoegd een gedachtenis aan deze vrouw. De gewone prediking en wat wij zo samenvattend vaak over het geheel van het evangelie zeggen, ligt het niet voor de hand dat een enkele mens de eeuwen door herdacht moet worden. En herdenken, dat is niet alleen in herinnering brengen, maar dat betekent een levensverbinding hebben ermee. Er is ook een positieve gedachtenis. Er is ook een andere huiveringwekkende gedachtenis die wij zelf in, of die in de apostolische geloofsbelijdenis al is neergelegd. Die Romeinse stadhouder Pontius Pilatus altijd weer genoemd wordt, die geleden heeft onder Pontius Pilatus en die komma verzette wat men een tijd heeft gedaan en in dat men het losgemaakt heeft, die geleden heeft en dan verder onder Pontius Pilatus. Nee, staat die geleden heeft onder Pontius Pilatus altijd weer die herinnering aan deze ontzaglijke dingen. We spreken nu niet over Pilatus, maar wij moeten nagaan wat de bedoeling is, iets tenminste trachten wij te verstaan van wat de bedoeling is van dit ontzaglijke gebeuren, van deze uitspraak waar Jezus zegt, voorwaar, dat is dus plechtige uitspraak die onmiddellijk samenhangt, amen, met het woord waarheid. Dus dat is met de waarheid Gods, de eeuwige Torah, die in hem in het vlees is gekomen. Hij die voor alle eeuwen was. En daar hangt het dus ten nauwste mee samen. Het is uitgedrukt in dat woord voorwaar. We hebben, als wij zo nadenken over dit Bijbelgedeelte, al zo wat moeilijkheden. We zijn tenslotte moderne mensen. Wij zijn laatgeborenen. En het gewone lezen dat we hebben geleerd, en ook als we studeren hebben geleerd, dat brengt ons op bepaalde punten, schijnt het verder, maar er kan ook een verwarring ontstaan, vooral waar we het niet meer weten te relativeren. U weet wel, het zijn de vragen die de kinderen dan al stellen op de catechisatie en zo, altijd die vragen van, maar die evangeliën, die zijn toch niet gelijk? Als je nou eens dit verhaal ziet van die zalving te Bethanië, dan verschilt het toch zoveel van bijvoorbeeld van het Johannesevangelie, waar het veel uitgebreider wordt besproken. Hier wordt gesproken van een vrouw, en daar wordt gesproken van Maria, de zuster van Lazarus. Hier wordt alleen gesproken van vrij algemeen in Bethanië en niet dat het is in het huis van Lazarus, die uit de doden is opgewekt, en het huis van Martha en van Maria. Zijn dat verschillende overleveringen? Zijn dat verschillende bronnen? Stamt dat uit een andere tijd? Men heeft het op de platvloerse wijze willen verklaren. Men heeft willen zeggen, nou ja, het een is ouder dan het ander. En het Johannesevangelie heeft men steeds later geplaatst. Nu moest men het weer een beetje terugnemen op grond van ook van weinig inzicht. Want men heeft een tijd, er is nog niet zo lang geleden geweest, dat men het Johannesevangelie stelde op 400 jaar na de geboorte van de Heer Jezus. En toen werd het steeds minder. En de oude traditie zei natuurlijk dat het de discipel was, Johannes. Maar ja, toen was men natuurlijk sprakeloos met die theorie van die vier eeuwen daarna. Want er werd in de woestijn een papyrus gevonden uit de tweede eeuw. En daar stond al stukken van het Johannes-evangelie op. Dus toen had men wel moeite. Heeft men met een wijsgerige redenering heeft het wel weer willen gladstrijken. Uit de Hegelse school, daar mogen we Hegel zelf natuurlijk niet voor verantwoordelijk stellen wat zijn volgelingen hebben gedaan. Maar in ieder geval heeft men dus willen zeggen, dat Johannes evangelie is dan wel niet zo jong, maar men heeft het teruggeplaatst. Maar men heeft in ieder geval het proberen op te lossen met dus gewone literaire historische kritiek. En voor zichzelf, om je te spitsen op de teksten, om het onderscheid te zien. Want er is ook een gevaar van het gewone orthodoxe lezen, dat men eigenlijk over heel veel dingen ook weer heen leest. Het is goed om op de verschillen te letten. Maar er is nu eenmaal een verschillende benadering van de Heilige Schrift. De apostel Paulus heeft gezegd, en dat moet duidelijk genoeg zijn, niet de natuurlijke mens, zo vertaalt men het, maar er staat eigenlijk de zielemens, de psychische mens, die weet niet de dingen die des geestes zijn. Er is altijd voor het verstaan van de tekst is een inwijding nodig, die inwijding begint met verwondering. Dat is het eerste wat nodig is, verwondering. En dan komt men van de verwondering tot de ootmoed. Die ootmoed, die moet al die vooroordelen in de historische situatie waarin je staat, in het gepraat, dat geen spreken is, maar gepraat van de algemene mening, van de grote men, wat ook daarmee te maken heeft wat de apostel zegt, dat daarin de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden, gaat om een inwijding. Men kan alleen de Heilige Schrift lezen door verlichting van de Heilige Geest. Want men moet congeniaal met een werk zijn. Als je een muziekwerk uitvoert, een groot dirigent, dan moet hij congeniaal zijn. Congenialiteit met de Heilige Schrift, dat is de gave van de Heilige Geest. Want de profeten, alle profetische geschriften, zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. En men moet zo ver gaan, en dat is de eerste stap van ootmoed, dat men weet dat die geschriften, dat er geen letter, de Heer Jezus spreekt van geen lus en geen jot, mag veranderd worden. Dat is natuurlijk niet in de vertaling, dat is duidelijk, maar in de grondtekst. Dus die heeft zijn zin, en we kunnen grammaticaal op allerlei wijze en ook cultuurhistorisch lezen, maar dat mogen wij allemaal wel gebruiken, maar dan is het nog niet het allerlaatste, zoals iemand die een muziekwerk uitvoert, heel veel van muziektheorie kan weten en alle mogelijke van instrumenten, maar het laatste moet toch zijn de inwijding van de hoogste muzikaliteit om deze dingen te doen. Het zijn maar beelden, maar zo is het ook hiermee. Nu die verschillende verhalen, laten we nu ter zake komen. Hier wordt, geldt zowel voor Matthäus als voor Marcus, op een andere wijze over deze maaltijd gesproken dan in het Johannesevangelie. Ik meen dat we de Heilige Schrift moeten lezen, zoals ik zo even al sprak, vanaf een verlichting die ook de eenvoudigste mens kan ontvangen. Juist de eenvoudigste mens van de Heilige Geest. Maar dan moeten wel alle gegevens moeten gezien worden. En dan gaat het om dat onderscheid wat ik wel eerder gemaakt heb en wat sommige mensen dan altijd weer, omdat ze dat het eerst hebben leren kennen vanuit een bepaalde kring. Maar het bestaat eigenlijk bij alle volkeren. Een esoterische, ingewijde kijk en een exoterische van buitenaf of van binnenuit. Nietzsche heeft het onderscheid gemaakt. Die heeft gezegd, exoterisch is als je er van onderaf tegenaan kijkt. Esoterisch is als je van bovenaf erop kijkt. Een mens moet wederom geboren worden, ja, van bovenaf geboren worden, staat er in het evangelie naar Johannes. Dat zegt de Heer Jezus immers tegen Nicodemus. En nu hier in het huis bij, hier wordt gesproken van Marcus, van die ingang van het lijden van de Heer Jezus. Lijden, ja. We spreken zo gemakkelijk van lijden. Spinoza, die een groot vereerder was, als ik het zo mag zeggen, van de Heer Jezus. Spinoza, die heeft ervan gesproken dat het gaat om handelen en niet om ondergaan. En wat lijden genoemd wordt van de Heer Jezus, dat is niet ondergaan, maar dat is aldoor handelen. De Heer Jezus handelt bepaald eigenlijk het hele zogenaamde lijdensgebeuren. Het vangt ook aan als Hij het bepaalt en als Hij het stelt. Maar daarmee is het toch afgrondelijk, zo verschrikkelijk, dat wij in de verste verte in ons eigen diepste lijden het niet kunnen voorstellen. Er zijn mensen die onnozel zijn en die zeggen, er zijn op de wereld mensen die meer hebben geleden dan Jezus. Maar dat is niet te stellen, omdat bij Jezus iedere bedekking van het lijden, de kleinste verdoving, het uitvallen even van het gevoel, het is er nooit geweest. Het is altijd alles. Het betekent, en zijn lijden is verbonden met alle lijden. En met het vreselijkste, de zonde. De zonde der wereld, wat niet is lot, maar het is misslag. Het is ernaast schieten. Het is niet voldoen aan je hoogste bestemming. En dat heeft Jezus alles op zich genomen. En Johannes zegt, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld omhoog heft. Dat is zijn verzoening, maar daartoe moet hij afdalen in de diepste diepte. Van ook wat het ergst is, de dood, het graf. Wij mensen hebben het zo abstract gemaakt. We kennen de doodsangst nog wel, maar die bedekken we zo. En we zijn er zo mee bezig dat we het pure en verschrikkelijke ervan alleen maar onderdrukken. En het spookt op bepaalde ogenblikken, komt het op. Maar het is de dood in al zijn verschrikking. Wordt hier openbaar. En daar gaat het hier over. Het is een gang die Jezus zelf heeft gekozen. In de hemelse gewesten heeft de eeuwige Torah met God zelf daarover gesproken en is de wereld ingegaan om de wereld te verlossen. Jezus is afgedaald en moet tot in het diepste van de dood en de dood en de verlorenheid van de hel en van de dreigende vernietiging en van de eeuwige verdoemenis. Zegt zo'n woord zomaar. En zelfs als je ervan siddert, dan begrijp je er nog maar heel weinig van. Het hangt er alles mee samen. En Jezus moet zo diep afdalen om overal dat spoor te trekken van de eeuwige wijsheid Gods, de eeuwige Torah, die in alle gebieden van de schepping afdaalt. Tot in de duisterste gewesten van de hel toe. Ja, dat wordt ons in de Heilige Schrift gezegd. En dat is wat. En Jezus is daar onder de zijnen. En daar wordt daar die maaltijd gevierd. In Bethanië, wat is het toch eigenlijk voor een maaltijd geweest? Waar ging het daar toch eigenlijk om? Ik probeer een paar dingen erover te zeggen. Ik zou toch immers laten zien dat exoterisch hier van verschillende verhalen sprake is, maar esoterisch hetzelfde. Wat uitgebreid omdat het toch het jongste evangelie is van Johannes, toen kon er al meer gezegd worden in het openbaar. Toen was er meer doorgedrongen van de prediking. Maar bij Matthäus en bij Marcus vinden we hetzelfde. Er wordt gesproken, en dat is een vast punt, te Bethanië. Een maaltijd waar Jezus en zijn discipelen is een maaltijd te Betanië. Dat komt overeen, nog eens gezegd, met Johannes. Maaltijd te Betanië. Wat is Betanië? We hebben er eerder op gewezen. Al die woorden hebben natuurlijk een pijnloze diepte. Dat is alleen niet uiterlijk te zien. Maar het betekent immers, dat weet u, het huis van de onrijpe vijgen. En de vijgenboom heeft te maken met de Torah-studie. Het is dus het bezig zijn met de Torah, die nog niet tot de vervulling is gekomen, tot de hoogste vervulling van de Torah die in het vlees is gekomen, de Heer Jezus, en die nagevolgd wordt en die kracht geeft om te doen oplichten uit de schriftelijke Torah. Het is er nooit los van te maken, het is hetzelfde. Het wordt erin uitgesproken. Maar met die beginnende Torah-studie, eerste onrijpe vijgen. Betanië is het uitgangspunt waar de inwijding begint. En hier gaat het wel om een heel speciale maaltijd. Het gaat om een cultusmaaltijd waarin het diepste mysterie van de inwijding in het ministerie in dood en leven wordt gevierd. Want bij Johannes gaan we zien waarom het gaat. Jezus heeft Lazarus uit de doden opgewekt. Voordat Jezus zelf de dood is ingegaan, blijkt de kracht van zijn daad die naar de tijd gesproken in de toekomst ligt, zo sterk te zijn, dat Lazarus de dood is ingegaan, tot in de diepste duisternissen van het dodenrijk, van het schimmerrijk is geweest. Door Jezus als de inwijder is geleid en door de dood heen tot de hoogste hemelse gewesten, tot het paradijs, tot de hoogste hemel, tot het ontoegankelijk licht toe. En toen heeft Jezus hem teruggeroepen in het graf. Hij heeft geroepen: Lazarus, hierheen, naar buiten. En toen is de steen weggenomen. Nou, dat wordt gevierd. De maaltijd bij Johannes, waar Maria de zuster is, die de zalving pleegt. Maar is dat hier dan anders? Ja, u kunt het. En het is helemaal geen inlegkunde, maar wie die achtergronden ziet, die ziet dat hier hetzelfde schitterende, levende, lichtende van zo'n gebeurtenis, wat de eeuwen door, wat de eeuwigheden doorstraalt, wat daar gebeurd is, die dat samenkomen, dat gebeuren daar in de tijd, dat straalt uit naar alle kanten. Het is zo'n licht en het kan, dat kan gezien worden, datzelfde, die domme mensen die altijd in de wetenschappelijke discipline lopen van evolutietheorie en zo, die denken altijd dat iets ontleend moet zijn op geestelijke manier. Als iemand iets zegt en een ander heeft het al eerder gezegd, dan denken ze altijd dat het ontleend is. Maar het is een schouwen naar dezelfde ding. En dan, als je dit zo hebt gesteld, nou dan kunt u het zelf zo aflezen. De Betanië in het huis van de onrijpe vijgen, dus de beginnende Torah-studie, de eerste inwijding van het leerlingschap. En dan, in het huis, ja het was anders, in het huis van Lazarus, Maria en Martha, in het huis van Simon de Melaatse. Nou, dat is u duidelijk genoeg. Simon, dat is de horende. Wie heeft het meest intens de stem van Jezus gehoord? Lazarus, hierheen, naar buiten. Dat is het waarachtig horen. Een horen dat zo is, dat zelfs als een mens in de dood, dat de stem van de meester, de eeuwige Torah, de klank die is als de shofar die klinkt, die de dood uit de graven roept, dat is het echte horen, de klank van de shofar, de ramshoorn, de bazuin die zal klinken waar de apostel ook van spreekt. Dat heeft geklonken, nou Simon, de horende, dat is natuurlijk Lazarus. En dan verder de melaatse, dat is onzinnig op zichzelf, een melaatse die zit toch niet meer onder de mensen, dan kan die genezen zijn, maar melaats, dat betekent de dood. Melaats is een dodelijk, is voor de oosterling dodelijk, voor de ziel zowel als voor het lichaam. Het is een besmetting, het is een onreinheid. Het is een bepaalde uitdrukking voor de dood zelf. Simon, de horende, die melaats is geweest, die in de dood was. Dat is natuurlijk duidelijk Lazarus. En ik heb er verder op gewezen dat Lazarus, na die tijd wordt Lazarus immers genoemd, dan is het de discipel die Jezus lief had. De schrijver van het evangelie, ook bij de maaltijd ligt hij weer, zoals bij de paasmaaltijd, op dezelfde rustbank naast de Heer Jezus. Dus dat is duidelijk, dat is hetzelfde. Hij is met de discipelen verzameld tot deze cultusmaaltijd, om het diepste geheimnis te vieren van de redding door de dood heen van de gastheer. En wie is dan aanwezig? Er wordt hier van een vrouw gesproken. Van Martha wordt niet gesproken, omdat het duidelijk is dat hij gediend wordt. En dan komt die vrouw die volgens Johannes dus Maria blijkt te zijn. En ze komt binnen met een albasten fles, albast, dat wonderlijke. En daarin bevindt zich die kostbare zalf, nardus, die heel kostbare zalf. En dan breekt ze die fles, en dan giet ze die zalf uit. Even zeggen dat het ook opeens, sommigen vertalen maar op het hoofd van Jezus, wat niet voor de hand ligt. Bij Matthäus blijkt ook duidelijk in de richting van het hoofd. En Jezus spreekt van op het lichaam dus, zoals op de andere plaats staat, de voeten. Met de bedoeling, want de zalf drukt uit, de koningszalving. De Messiaanse zalving, zij beleidt dat hij Messias is, dus ze zalft de voeten in de richting van het hoofd, waar de heilige Tora door God zelf gezalfd is, als de Messias. Het is dus in die richting, oh, al die woordjes, staat zo vol, en ik heb een idee, het moet veel duidelijker, ik ben nog maar grof aan het schetsen van deze dingen, want het zit zoveel, en dan moet u er niet naar van worden, dat u zegt, ach, het is allemaal zo gecompliceerd, want u weet wel waarom het gaat. Het gaat hier helemaal niet om wat de inhoud van wat ik zeg. En alles wat goed is en wat geschreven wordt en uitgesproken is, gaat het niet om wat de inhoud ervan is, maar om wat het oproept. Het moet iets oproepen. Als alles erin zit en er niets meer achter staat, dan heeft het geen waarde. En toch is het niet vaag. Toch mag het geen ogenblik vaag en willekeurig zijn. Het moet heel precies, moet het allemaal geschieden. Ik zeg het alleen maar om u erin te bewegen. Want dit zijn levenskwesties. Als maar een paar mensen het in deze tijd er nog mee bezig zijn. Je kunt er alle mensen niet meer bij betrekken. Maar het kan uitstralen. Het gaat niet om ons zieltje alleen te redden. Het gaat om als wij hier bezig zijn met zo'n paar mensen zoals we hier zitten. Dan zijn we toch bezig met dingen. Oh, als een mens helderziend was, dan zou je misschien er wel toch iets van zien hoe ver het uitstraalt. Maar laten we nou niet over zulke griezelige dingen gaan spreken. Het is niet griezelig, maar het wordt soms zo verklaard. Nu terug naar de tekst. Het is dus zo dat die zalf, ze zalft het in de richting van het hoofd. Dat met andere woorden, ze erkent het messiaschap, maar wat wil ze nog rijk? Waarom die kostelijke zalf? Waarom zo kostelijk? Ja, broeders en zusters, er zijn in deze wereld dingen, en die zijn er nog altijd, soms ben ik zo beperkt dat ik denk dat ze wat minder zijn dan vroeger. Maar ze zijn er. Als je maar kijkt, en ze zijn nog verborgen, die zijn zo mooi, die zijn zo schitterend, dat daar zich iets in bergt, iets in gestold is van oorspronkelijke goddelijke adem. goddelijke kracht, dat ligt in de dingen. En de mens, ja, de mens ziet er vaak overheen, maar wij zijn zo ontzaggelijk merkwaardig samengesteld. Dat herhaal ik nu niet te veel, even in het kort, dat heeft u nou vaak genoeg gehoord, daarvan, die mens die beantwoordt aan die driedeling, namelijk de neshama, dat is dus de goddelijke adem, die de mens in de neusgaten heeft gekregen, Adam. De ruach, de geest die met het paradijs samenhangt. En dan de nefesh, die met de aarde, met het lichaam en met het levensbeginsel van het lichaam samenhangt. Maar ze zijn alle drie, hebben ze mogelijkheden om Gods heerlijkheid en openbaring en boven de schepping uit zelfs te omvatten. En dan noem ik ze alle drie. Met de ziel, dat is het beginsel van het lichaam, kunnen we de goddelijke glans zien op een esthetische wijze. Aesthesis betekent eigenlijk waarnemen. Je kunt met je zinnen ook waarnemen de goddelijke heerlijkheid, al is die gestold in de dingen. Daarom is dat zo belangrijk. En dat doet die vrouw hier. Niet dat ze zelf daartoe, maar ze wil die zalf gebruiken als medium om los te maken die goddelijke adem die zich in de schoonste dingen bevindt. Maar wie maakt ze los? Wie maakt ze vrij? Dat kan maar op één wijze. Dat zien we ook in het Johannesevangelie. Daar is Maria, de vrouw die het doet, is eigenlijk in het bijzonder geconcentreerd als het wezen, ze is gewoon, ze is een vrouw verder, maar de neshama, de goddelijke adem, die overheerst in haar wezen. En in Martha overheerst het paradijselijke. Daarin is het denken en daarin is ook de ethiek, is ook het gebod in de geest. Maar de goddelijke adem, die heeft te maken met de mystiek. Met het deel hebben aan God zelf. Dus zo zijn er eigenlijk in ons menselijk wezen drie dingen. Er is de esthetische waarneming waarin we in de dingen gestold de goddelijke glans herkennen. We kennen de ethiek, het gebod. En we kennen ook de reden. Het klare denken dat iets anders is dan een gestolde ratio. Maar het is moeilijk om daarover te spreken, ik geef het alleen maar aan. En het hangt allemaal samen, het geheim ervan is dat ze nooit apart staan, maar altijd met z'n drieën een menselijke drie-eenheid vormen. En nu is Maria, die vrouw, die is daar naartoe gegaan en die is met haar hele wezen begaan, want die herkent, die stamt uit de goddelijke wereld. En die ziet hoe Jezus daar alleen is en hoe hij, die de eeuwige Torah zelf is, het graf in moet. En het vreselijke killen van de dood door moet gaan maken. En dan heeft ze daar die kostbare zalf. Ze komt niet zo met een paar woorden. Ze komt ook niet met een paar gebaren. Ze neemt het kostbaarste van het stoffelijke wat er is. Waarin het geborgen is. En haar eigen goddelijke adem. Maar die maakt dat vrij. Dat is die wondere prediking die hiervan uitgaat. Straks staat er immers over haar boodschap. Het haar zoals zij gedaan heeft. Dit evangelie, niet zomaar het algemene evangelie. Dit evangelie, wat die vrouw verkondigd heeft. Dat is het allerschoonste wat er nog over is. Openmaken en dat verbinden met de goddelijke adem en dat laten stralen en dat brengen daar waar de Torah zelf het diepste neerdaalt in deze wereld, het graf, om dat te verkwikken. Dat hangt ook samen met het volk van de Torah, het Joodse volk, dat wij, als dit evangelie gepredikt wordt, ook zo moeten, mogen verkwikken in navolging van wat deze vrouw aan de koning van Israël, aan de eeuwige Torah, heeft gedaan. Dat zijn zo enkele opmerkingen die het misschien kunnen verduidelijken. Ze stort het uit en dan juist op de voeten, staat er in het andere evangelie, dat deel van de vleeswording wat het dichtst bij de aarde is. Wat onder het stof komt, dat wordt verkwikt. Jezus spreekt uit wat ze eigenlijk doet. Dan zijn er die kring van discipelen. Bij Johannes staat omdat het speciaal Judas is, maar de anderen, het grootste deel, die nog niet ingewijd zijn, zoals Johannes Lazarus, die de schrijver van het evangelie is, die naast Jezus ligt en die door de dood is heen gegaan. Die anderen, die zeggen zichzelf, wat een verspilling. Stelt u zich voor, ja, zo stellen wij ons dikwijls in dat verspild is, wat niet onmiddellijk naar onze maatstaven, nog niet eens van ons, maar van de gemiddelde mens nuttig is. O, als je daarin terechtkomt, als je in het enkele, als je dat vergeet, de enkelingen, als je dat vergeet, als je denkt dat het belang van de meeste, wat men als het belang stelt, dat dat het heil is, dan gaan ook die meesten te gronden. Want het hangt altijd van die anderen af. Jezus zegt het ook, ze zijn vergrimd tegen haar. En ze denken ook, ze weten dat er geweldige dingen gebeuren. Ik heb daar eerder op gewezen, nu maar een enkele opmerking. Die partizanen, die daar strijden tegen de Romeinen. En het moet, en het ligt alles in de goddelijke beschikking, dat het moet. En het is een hoge opdracht en het is een gevaarlijke opdracht. En ze willen dat geven zoals Judas ook vanuit de beurs die partizanen heeft gesteund. Er was geen dief, daar hebben we eerder over gesproken. In die zin zeker geen dief, hij handelde in het verborgene, staat er. En dan denken ze, dit had nog, had die arme mensen die er opgejaagd worden door die Romeinen, had ermee gesteund kunnen worden. Maar ze zien het niet. Dat de ware overwinning alleen behaald kan worden door Heer Jezus. Want door die korte tijd dat hij hier is. Hij is 33 jaar hier geweest. En dan nog die enkele jaren die zo'n uitwerking hebben. En dan zegt Jezus, laat af van haar. Ze heeft een goed werk in mij. Andere plaatsen zeggen, tot mij gedaan. Een goed werk. Wat is een goed werk? Een goed werk is wat de hele schepping redt, wat te maken heeft met de redding van de schepping, en nog daarbovenuit, een goed werk is bij de ere Gods, de glans van de goddelijke majesteit, gaat blinken. Dat is goed. Een goed werk. Laat afwerken. En dan gaat de Heer Jezus verder. Ze heeft een goed werk mij gedaan, want ze heeft het gedaan als voorbereiding om mij te bereiden om het graf in te gaan. Wat heeft ze nu gedaan? Ze is zelf een vrouw waarin de herinnering, het weten van goddelijke vonk in zich te hebben, de goddelijke adem, zo tegenwoordig is. Zodat ze het uit die heerlijke zalf, die kostbaarheid waarin het gestold was, heeft opgeroepen, dat is misschien de hoogste kunst, als dat gebeurt. En dan brengt ze dat bij de Heer Jezus, die ze herkend heeft, want ze stamt uit de hemel en ze herkent de hemelse Torah en zijn zalving van de Vader. En dan wil ze eraan herinneren, uit de dank, want ze hebben juist meegemaakt dat Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt, dat hij Heer is over de dood. En dat er mensen zijn die het zien en die het erkennen. Jezus weet het. Zij wil dat Jezus niet alleen de dood ingaat. Maar niet als medewerkster. Maar als degene die verkwikt. Die de Heer Jezus verkwikt. Om te tonen dat ze gezien heeft wat hij aan Lazarus heeft gedaan. En dat Lazarus uit de groef is opgewekt, dat geeft haar de verzekering dat hij dwars door de dood heen gaat. En dat in de zalving drukt zij geloof uit dat het graf dat een gestorven moederschoot is, gemaakt wordt tot een graf, tot een moederschoot, van graf tot moederschoot, die het nieuwe, vernieuwde, verheerlijkte lichaam gaat voortbrengen. Zulke geweldige dingen zijn, Heer, en nu, gemeente des Heren, nu zegt Heer Jezus, voorwaar zeg ik u, dat overal waar deze boodschap, deze blijde boodschap verkondigd wordt, van wat zij gedaan heeft, want dat is dan de inhoud, tot haar gedachtenis gesproken moet worden. Dus zij geeft het evangelie, dit evangelie op een speciale wijze, dat is een opgave, oh, we kunnen het allemaal zo niet. Maar we mogen er wel eens aandacht aan besteden. Het is de mooie dingen die er nog zijn. En die zijn er soms in de eenvoud. Toen valt die kostbare zalf te zijn. Zo'n paar van die mooie sneeuwklokjes die er nu al staan. Als je ze werkelijk bekijkt, dan zie je daar een siddering in. En dan moet je ze natuurlijk niet alleen plantkundig zien, want de determinatie snijdt het uit elkaar en daar hoef ik niet over te praten. Maar het eruit halen, dat is verkondigen, in herinnering brengen van wat zij heeft gedaan. Dat is haar gedachtenis. Dat is dat vrijmaken in de wereld om te verwijzen naar de gezalfde die door de dood heen Lazarus gered heeft. En is de bedoeling dat wij ook alle op die wijze gered zullen worden. Niet alleen naar onze goddelijke vonk, naar onze goddelijke adem, niet alleen naar onze paradijselijke afkomst, maar ook naar het vlees van hier en nu, naar dit lichaam en ook naar dat levensbeginsel. En dat kunnen we nu reeds uitspreken door die vrouw te volgen en te gedenken. Wij leven in een wereld die alles lelijk en smerig schijnt te maken. En de mensen vinden dat haast nog het mooiste. Er zijn nog dingen die opgehaald kunnen worden, die gebruikt kunnen worden. Daar hangt het niet van af. Maar het gaat erom dat we de dingen van deze wereld en de kostbaarste die wij bezitten, zo besteden, zulk licht laten geven, dat wij onze dank daarmee uitspreken aan de Heer Jezus en aan de Hemelse Vader. En dat gaat dan ook ons hele leven. Dat is ons gewone aardse bestaan. En dat gaat aanvatten onze geest met onze denken en met onze ethiek. En het voert ons op tot de mystische hoogte van het al verkeer in het ontoegankelijk licht. De gehele mens komt erin uit. Maar het is een wonderlijk gedenken wat alles anders maakt. En dat ook laat zien dat het spoor dat de Heer Jezus getrokken heeft tot in de diepste diepte van de hel, dat het lichtend is, want ik geloof dat dat eigenlijk onze opgave is, om dat spoor weer lichtend zichtbaar te maken van wat hij getrokken heeft, Heer Jezus, door alle gebieden van de schepping tot het diepste toe en terug naar het ontoegankelijk licht. O broeders en zusters, we hebben wat gestameld over deze dingen. En het is ook wel eens goed om het weer eens op een heel andere manier te zeggen. Ik ben zo blij dat een heleboel van mijn geachte collega's het op een heel andere manier kunnen zeggen. En die met dezelfde dingen toch door laten komen. Maar we zijn een ogenblik bezig geweest en ik hoop dat de Geest oproept wat we gesproken hebben, corrigeert, verbetert en doet oplichten. En dat de vergeving van het bloed eroverheen mogen gaan. Broeders en zusters, we zijn in de Lijdensweken en we gaan het Paasfeest tegemoet. Mogen wij het Paasfeest ook zo vieren? Dat het ook voor de aarde Paas is. En dat niet alleen onze goddelijke adem en onze geest, maar ook onze levenskracht en ons lichaam, verbonden met die hogere gebieden, hier ook opstanding in deze wereld mag vieren. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers, Psalm 33, vers 11. Vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 9 april om 7 uur hier weer in de Grote Kerk, in de Sint-Laurenskerk. Dus 9 april om 7 uur. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods. De gemeenschap des Heiligen Geestes. Is met u allen. Amen.